Goed om jullie te zien. En ja, ik ben super blij. Wij gaan verder met onze serie over. Christopher, can you bring it up? Ja, over. Ik ben. Ja, de grote ik ben. Ja, de afgelopen weken hebben wij al twee manieren gezien waarop Jezus zichzelf beschrijft. Ik ben het brood dat leven geeft. En ik ben de opstanding en het leven. Amen.
Amen.
En hij maakt het zo duidelijk. En deze twee lieten zien dat Jezus de essentie van het leven is. En het laatste woord heeft over de dood, de zonde en het graf. Wat een troost hier, toch? En nu deze week wil ik nog een andere uitspraak van Jezus bespreken. En er zijn 7 van deze uitspraken. Maar we springen vooruit in de volgende waarin ze in Johannes zijn geschreven. En daarom wil ik graag uw aandacht vestigen op Johannes 15. En hoofdstuk 15 valt precies in het midden van een belangrijk gesprek. Maar ik zal ons de tijd besparen om hier vandaag alle 3 hoofdstukken te lezen. Je kunt ze thuis in 1 keer in hun geheel lezen. Maar je moet weten dat de hoofdstukken van Johannes 14, 15 en 16 een echt heilig en bijzonder moment zijn. En dat doet niets aan de rest van de Bijbel. De hele Bijbel is zo waardevol en rijk. Maar deze 3 hoofdstukken speelden zich af op een speciaal moment. En dat komt doordat dit vlak na het heilige avondmaal is, maar ook vlak voor het kruis. En ik vind persoonlijk dat wat Jezus in deze 3 hoofdstukken zegt, zijn enkele van zijn diepste en meest tendere uitspraken tegenover zijn discipelen. Maar waarom? Nou, verplaats u eens in de schoenen van Jezus. Stel je dat je al wist dat je morgen naar een graf zou gaan en binnen 24 uur een graf zou leggen. Wat zou je dan tegen ze zeggen? Dat is een goede vraag, heftige vraag. Nou, voor mij, en dit is niets vergeleken met wat Jezus heeft meegemaakt. Nee, komt er niets in de bij in de beurt. Maar ik denk aan de keren dat ik afscheid moest nemen van iemand. En ik wist dat ik die persoon misschien wel jaren niet meer zou zien. Ik denk aan de momenten en waar we het over hadden. Ik was gevoelig voor het moment. Voor het komende seizoen. En dat kleurde de hele gesprek. 5 jaar geleden zat ik naast mijn moeder in de auto. We dronken samen koffie en Amy, Brody, Finn en ik zouden die dag of de dag erna naar Nederland komen om aan ons volgende termijn te beginnen. En ik herinner me dat gesprek nog goed. Ik weet nog hoe ik me voelde en hoe alles waar we over spraken gekleurd werd door ons vertrek. En ik denk dat het zo duidelijk is, wanneer je deze 3 hoofdstukken leest, dat je ziet dat de komende gebeurtenis het gesprek kleurt. En de onderwerpen waar Jezus over spreekt, laten zien dat. Hoe wij lief voor elkaar hebben. Hoe hij ging weg. Maar wees niet ongerust, zegt hij. Hij sprak over de aankomst van de Heilige Geest. En de bediening van de Heilige Geest. En dat uiteindelijk de wereld heeft Hij heeft de wereld overwonnen. En nog meer. En hoofdstuk 15 staat in het midden van alle deze uitspraken. En na alle gesprek over Jezus weggaan en dat hij een plek voorbereidt, komt hij met 8 krachtige versen over zichzelf, de Vader, de Heilige Geest en de discipelen, ons. En hoe ze met elkaar omgaan en relatie. En ik denk niet dat het toeval is dat het midden van deze uitspraak een soort kern is. Waaruit duidelijk blijkt dat het fundament moet zijn bij Jezus blijven. Bij Jezus blijven. Nou, vorige maand hadden wij het over wees bij Jezus. Maar we gaan nu verder kijken hoe Jezus dat uitlegt. En het is nuttig om onszelf in de context en dat moment te plaatsen. Kijk, de discipelen en Jezus hielden het laatste avondmaal. We kennen dit verhaal heel goed. En daarmee was de toon gezet. Dan was Jezus de voeten van de discipelen. Liefde en dienstbaarheid in actie. Maar dan ging ook Judas weg om Jezus te verraden. En er werd iets in beweging gezet. En Jezus begon daarna met de 11 te praten over zijn vertrek en hoe God hen niet alleen zal laten. En er is een crescendo in het gesprek. Als je door hoofdstuk 14 leest, voel je de spanning binnen de discipelen. Maar dat Jezus bemoedigd werd, ik geef jullie mijn vrede. En toen, op het hoogtepunt van het gesprek, zei Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Nou, wij horen dit en het klinkt misschien raar of vreemd of anders voor ons. Hoe is dit een bemoediging? Hoe is dit een belangrijke verklaring voor hen? Omdat de betekenis zo vol voor hen was. De afgelopen weken hebben wij een opbouw gezien naar het moment waarop Jezus en ik ben uitspraak zou doen. Maar hier was het anders. Hoofdstuk 14 eindigt met, kom, laten we hier weggaan. En door een verandering van locatie, sprak Jezus deze verklaring uit. Maar waar waren ze? Het is mogelijk dat ze naar de tempel gingen. De tempel bleef tijdens de feestdagen gewoon open. En dit waren de dagen van Pesach, of het Pasfeest. En bij de tempel was er geen grote gouden, er was een grote gouden wijnstok boven de poorten. En de wijnstok was een beeld, een symbool voor hun nationale leven. Maar ze zouden ook bij de hovels kunnen zijn geweest, die afdalend naar de Kidron Valley. En daar, onder de nachtelijke hemel en de maan, zouden ze alle wijngaarden en wijnstokken hebben gezien. En toen, waar ze ook waren, zei Jezus, zie je dit? Zie je al die wijnstokken? Of zie je de wijnstok boven de poorten? Ik ben de ware wijnstok. En Jezus gebruikte zoals wel vaker een symbool dat voor mensen heel duidelijk te begrijpen was. Het tovert niet zomaar een verhaal een hoge hoed. Een wijnstok was zo herkenbaar en betekenisvol voor een Jood. Je ziet het door de hele Oude Testament. Je mag terug in Psalm 80, vers 9 lezen. Het zegt, u hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. En volken verdreven om hem te planten. In hun beginfase als volk werd Israël gezien als een wijnstok. En het beeld bleef schijnen door de profeten. Hosea, Jeremia, Jezia, Ezekiel. Gebruikt een soortgelijke taal om Israël en het volk te beschrijven. Maar telkens ging het om een volk dat geen vrucht draagt. Of als een verwilderen wijnstok. Dus was het symbool wel bekend en had de betekenis van mislukking. En het was in dat licht van een volk en een natie die had gefaald, die niet de vruchten voorbrachten die God had gewild, dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Het is niet zomaar een wijnstok, maar wel de enige ware wijnstok. Hij staat alleen. En die uitspraak was vol hoop en troost, als ik heb al gezegd. Maar als je de geschiedenis van Israël leest, dan is het een verhaal van teleurstelling. En dat is heel duidelijk. Ze waren niet de wijnstok die God wilde. En je leest hoeveel generaties faalden. En er zijn thema's van ongehoorzaamheid, afgoderij, ruzie enzovoort. Door heel het Oude Testament. En dat was zo weer verwijderd van het doel dat God hen in hun kindertijd had voorgehouden. Om dat te zien, ook, moeten wij teruggaan naar Genesis 12. En de roeping van Abram. En zegt, de Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zou wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. En een bron van zegen zal je zijn. Ik zal je zegenen. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Ik jou zal in alle volken op aarde gezegend worden. En dit is wel bekend bij ons. Zij moesten een zegen zijn voor alle volken op aarde. Ze moesten een beeld van een leven met God. Een voorbeeld voor de rest van de wereld. En een kanaal voor Gods groot reddingsplan. En zij hebben het gemist. Ze hebben het gemist. En de feit is, mensen kunnen falen. Een natie kan falen. Maar Jezus. Jezus is degene die niet zou falen. En toen Jezus aan zijn discipelen zei, ik ben de wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Wat hij zei is, jouw vertrouwen kan niet in een natie zijn. Jouw vertrouwen kan niet in mensen zijn. Maar liever ik, Jezus, ben de wijnstok waarop je kunt vertrouwen. Je plant jezelf niet in een wijnstok dat kan verdoren. Maar plant jezelf in mij, zei Jezus. Omdat door Jezus Gods doel blijft voorbestaan. God heeft zijn plan niet opgegeven. De naties en koningen van vroeger hebben gefaald. Maar Jezus is de ware wijnstok en de Vader is de wijnbouwer. En in plaats van een verwilderde wijnstok vinden wij de ware wijnstok. En door Jezus stromen de zegeningen naar alle volken op aarde. En want Jezus doet wat mensen niet kunnen doen. Maar wij hebben gefaald, hij heeft het gedaan. Zonder zonde. Zonder zonde. En Jezus zei dus, dit. Ieder rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg, de Vader. En ieder rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Jezus en de Vader zijn in de business van vruchtbaarheid en herstel. Hij is onze genezer, hersteller. Toen God sprak naar Abram, gezegend was niet een idee van rijkdom of geld. Maar het was altijd verbonden met Gods reddingsplan. Een herstel van wat verloren ging in de tuin van Eden. De vrucht. En vrucht is altijd dubbel. Het is vrucht die verbonden is met verlossing. Mensen komen naar Jezus. Maar er is ook vrucht die verbonden is met het proces waarin onze karakters gevormd worden. Het heiligingsproces. En beiden waren verdwaald in de tuin. Gods doel is om mensen tot hem terug te brengen. En vervolgens het gebroken beeld in ons te helen. En zo worden mensen gezegend. En Jezus zijn er en door hem gevormd worden. Is de grootste zegen die we kunnen ontvangen. Jezus vertelt de discipelen. Dus dat wij met hem verbonden moeten zijn. En naarmate wij op hem geplant en geënt zijn. Werkt God in ons leven als een tuinman. Die dingen in ons leven weghaalt en snoeit. En de Vader is de meester tuinman. Hij is de meester tuinman. Ik heb een week geleden gezegd. Ja, God werkt niet in een fabriek. Maar wel in een tuin. Het is niet cookie cutter met discipline. Maar wel als een tuinman. Doet met een boom en een vrucht. En groenten. En zijn handen zijn vast. En God snoeit dingen in ons leven. En soms doet het pijn. Vaak stellen wij verlies gelijk aan kwaad of onrecht. Maar soms is verlies een instrument van God. En net zoals een tuinman dode en levende takken van een boom snoeit, doet God hetzelfde in ons leven. En wanneer hij de dode takken in je leven snoeit, ben je beter af zonder ze. Slechte relaties, slechte gewoontes, of dingen die je van God wegleiden. Het waren dingen die geen leven of vrucht brachten. En die hebben ze niet nodig. En meestal zien wij dit duidelijk en gemakkelijker. En dat is voor ons logisch. Dode taken. Maar soms moet de tuinman ook levende taken in ons leven snoeien. En we kunnen daar moeite mee hebben. Misschien een kans of een baan. Misschien verandert er iets onverwachts. Release kan veel verschillende vormen aannemen. En we kunnen goede dingen releasen. Maar de realiteit is dat wanneer hij een levende taak in je leven snoeit, hij dat voor je goed doet en je bent beter vanaf. En ik zeg het hier niet dat dit makkelijk is. Of dat elk verlies van God komt. Het is gewoon niet waar. Wij leven in een gevallen wereld. En slechte dingen gebeuren aan ons, bij ons. Maar wat echt is. Is dat hij allerlei dingen neemt. En voor het goede verandert. En hij weet dat voor wie God lief hebben. Voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alles bijdraagt aan het goede. En weet je wat? Snoeien laat zien gewoon dat de tuinman voor je zorgt. En laat het schijnt. De tuinman die zijn tuin laat verwilderen, kan het geen moeier schelen. Maar een tuinman die weet wat hij doet, houdt zijn planten gezond en gesnoeid en brengt de tuin op orde, hij zorgt. Hij zorgt. En wij snappen het niet altijd. Maar God weet wat hij doet. Hij weet het. En zelfs als God ons snoeit, bewijst dat hij voor ons zorgt. En hij wil dat je vrucht draagt door bij Jezus te blijven. Nou, vervolgens vertelt Jezus verder over onze relatie. Vers 4 begint met, blijf in mij. Wij hebben dit vorige maand over gegaan. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat is een belofte. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. En Jezus benadrukte opnieuw hoe belangrijk het is om in Hem te blijven. Jezus weet dat wij afhankelijk wezens zijn. Wij denken graag dat we ze onafhankelijk zijn en zelfvoorzienend zijn. Maar dat is niet het geval. Op een praktisch niveau hebben wij anderen nodig. Wij gaan naar een huisarts als we ziek worden. Wij gaan naar een supermarkt omdat wij zijn niet boeren. Jullie wel de boer. Maar wij zijn niet boeren. We hebben allerlei dingen nodig. En wij zijn niet zo afhankelijk als we denken. Nou, breng dat nu naar een geestelijk en innerlijk niveau. Je bent meer dan een lichaam. Je hebt een ziel en geest. En vrucht is meer dan alle alleen zichtbare dingen. Het is wie je bent. Je bent een persoonlijkheid. En de zorg die Jezus heeft voor wie jij bent en wie jij zult worden en voor jouw geestelijke vitaliteit is zo groot. Hij vindt het zo belangrijk. Wie jij wordt is een grote zorg voor hem. En jouw geestelijk leven is direct verbonden met de ware wijnstok, Jezus. En hij maakt het zo duidelijk dat je niets kan doen zonder hem. Zonder hem. Als een duiker zijn stuurstoftank verliest op de bodem van de oceaan, is het niet eens de vraag of hij het zal overleven? Dat zal hij niet. Hij heeft het nodig. En in een huidige situatie met de discipelen, had Jezus zo'n goede blik op wat er zou gebeuren. Vervolging zou hen treffen. Ze zouden Jezus niet langer zichtbaar zien. De druk van alles zo extreem worden. Maar blijft in mij, bij mij, zei Jezus. En ondanks alle extreme situaties, zou je vrucht dragen. De vroegere kerk was zeer vruchtbaar. Ondanks vervolging. En wat een bemoediging dan voor ons. De wereld kan chaotisch worden. De kerk is niet altijd perfect. Leiders kunnen vallen. Maar God blijft standvastig. Hij blijft standvastig. En zijn doel en zijn plan voor het herstel van mens in de wereld gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Ondanks de omstandigheden in de wereld. Ondanks de trouw of gebrek daaraan van mensen. Het koninkrijk van God is onwankelbaar. Is onwankelbaar. En Jezus onveranderlijk. Wij kennen het verhaal van de twee fundamenten uit Matthäus 7 heel goed. Er was iemand die zijn huis op de rots bouwde. En het was stevig. En het stond stevig. En toen de storm kwam, stond het nog steeds overeind. Maar er was iemand anders die op het zand bouwde. En het zand is zo onbestedig en niet stevig. En toen de storm kwam, werd het huis verwoest en verloor de man alles. En het is zo in onze relatie met Jezus. Als we in Hem blijven, blijft Hij in ons ook. Het gaat dubbel. Two-way street. En daardoor worden wij zo sterk. Wij worden sterk. In Christus, je bent sterk. Dat is beloofde. En het gebeurt door het etingsproces. Ik heb dit ook vorige maand gezegd. Het is de proces waar hierbij neem je een rank en plaats je deze in de wijnstok of de wortel. En uit de tak groeien je kleine worteltjes in de wijnstok. Maar eruit de wijnstok groeit een stegel in de tak. En daarna worden de twee één. En dan worden wij stevig, onwankelbaar. Jij kunt onwankelbaar zijn in Jezus, in Christus. Anders, als wij niet in Hem blijven, verliezen we onze geestelijke vitaliteit. Onze geestelijk leven. Onze bron van leven. En dan raken we het kwijt. Jezus zei, wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld. En het vuur gegooid en verbrand. En dit soort verlies is niet hetzelfde als snoeien. Dit is een verlies en scheiding van God. Maar aan de andere kant hebben wij in hem toegang tot de Vader in Jezus. Wij hebben dat uit Hebreeën gelezen. Maar Jezus zei, als jullie in mij blijven, en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Wij kunnen met alle vermoeidheid voor Jezus komen. Naar zijn troon. Omdat twee worden één. Twee worden één. En wanneer we in hem zijn, weten we hoe we Jezus om dingen kunnen vragen. En we weten hoe we in overeenstemming met zijn wil kunnen vragen. En Johannes bevestigt dit weer in zijn eerste brief. Hij schrijft, wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Dat is een belofte. Maar dan die Jezus eindigt met deze. Dit is de resultaat. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Of in Engels, ja, prove to be my disciples. En dat is precies de reden. En dat is het doel. De grootheid van de Vader zal zichtbaar worden. Discipel te zijn? Heerlijk. By Jezus te zijn? Heerlijk. Maar de grootste doel is om de grootheid van de Vader, dat de grootheid van de Vader zal zichtbaar worden. Het is aan hem. Voor hem. We hebben dat gezond. Tot hem. Je leest dat Paulus ook. Alles is van hem. En tot hem. En voor hem. Het draait om Jezus. Gaat om Jezus en de Vader en de Heilige Geest. De grootheid van de Vader zal zichtbaar worden. En hoezo? Vrucht en herstel. Vrucht en herstel. Ik heb veel gesproken over God, de Vader en Jezus. Maar de Heilige Geest is ook heel actief in onze tekst. Binnen 24 uur zouden de discipelen Jezus niet meer zien. Niet zoals de afgelopen 3,5 jaar hadden meegemaakt. En in 3 hoofdstukken van 14, 15, 16 sprak Jezus over de aankomst van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niet helemaal anders dan Jezus. Hij is de geest van Jezus zelf. Hij bevestigt de woorden van Jezus. In Jezus blijven is direct verbonden met een nieuwe ervaring of wandel met de Heilige Geest. En het is de geest die in ons werkt en brengt zijn vrucht. Vrucht van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als je deze lijst leest, zie je dat het is niet om 9 verschillende vruchten gaat, maar het is 1 vrucht. De vrucht van de Heilige Geest. Zijn vrucht. En de vrucht is het karakter van Jezus. Jezus was en is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En door in Jezus te blijven, worden wij liefdevoller en geduldiger enzovoort. En naarmate wij meer op Jezus gaan lijken, wordt de grootheid van de Vader zichtbaar. Omdat je bent hersteld in jouw karakter, jouw persoonlijkheid. Je bent geestelijk gevormd. En vrucht dragen is een teken dat je een discipel bent. Je weet dat een appelboom is, omdat hij appels draagt. Hij is geen sinaasappelboom. En dit geldt ook voor de discipelen van Jezus. En discipelen hebben een grote taak. Vrucht dragen, maar ook discipelen te maken. Paulus schrijft naar Timotheus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Dit is een samenvatting van discipelschap. En het doel, het proces. Omdat het is Jezus naar Paulus, naar Timotheus, naar anderen. En wij zijn anderen. En dat maakt een boom en zijn vruchten. Dat is een boom vol vrucht. Het maken van discipelen, het delen van het evangelie, het daden van liefde, zorg en gerechtigheid worden gedaan ter de ere van God. Niet voor ons. Het is geweldig om lief voor elkaar te hebben en elkaar te bemoedigen. Maar dat is niet, dat is een bijwerking. Het doel, de ding is eer aan God te brengen. Niet voor ons, maar alleen voor Hem. God heeft recht op ons leven. God heeft een recht op je leven. En wanneer mensen zijn hersteld in relatie met God, Hij krijgt de glorie. Maar dat komt alleen door te verblijven in de ware wijnstok, waar je wordt zoals Jezus en doet zoals Jezus deed. Amen. Kunnen wij staan? Vanmorgen laat ons gewoon bij God komen. In zijn aanwezigheid. Hij is hier. Niet alleen naar onze ogen, maar onze harten op Hem richten. Hij heeft een recht op ons leven.